Afgelopen week kwam het veelvuldig in het nieuws, de beslissing van het Concertgebouw om het jaarlijkse Chanukka-concert te annuleren vanwege het optreden van de Israëlische voorzanger Shai Abramson. Wat zit er achter deze boycot en wat zegt dit over de ruimte voor Israëlische en Joodse cultuur in Nederland? Bij ons in de studio zijn oud-directeur van Sidi Roni Naftaniel en honorair consul van Israël Roger van Oort. Beide van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Om met jou te beginnen, Roni, kun je toelichten wat er daar nou precies aan de hand is bij het Concertgebouw? Kort eventjes.
Het Concertgebouw heeft Shai Abramson gecanceld vanwege het feit, zeggen ze, dat hij bij het Israëlische leger betrokken is. Mm-hmm. Hij zou een vooraanstaande figuur zijn daarbij. Mm-hmm. Maar de man heeft geen wapen gedragen. Hij is een reservist. Hij zingt daar af en toe.
Ja.
En uiteindelijk is het gewoon een boycot, een discriminatie op grond van afkomst.
Ja. Nou ja, daar gaat het dus over, het gedoe van de afgelopen week, de berichtgeving ook in de media of in een aantal media. Roger, waarom is dit zo kwalijk? Want je zou ook kunnen redeneren van het Israëlische leger, de Israëlische overheid op dit moment wordt van allerlei zaken beschuldigd, los van of dat nou klopt of niet. En het Concertgebouw die zegt van, weet je, wij willen daar even geen deel aan hebben, wij zijn bezig met muziek.
Ja, dat zou, als ze dat zeggen, wij zijn bezig met muziek, dan zou die natuurlijk gewoon daar mogen zingen. Mm-hmm. Iedereen mag zingen. Dat is dat zijn onze artistieke kwalificaties die we hebben. Dat iedereen dat mag.
Ja.
Dus,
maar het feit dat ze hem cancelen maakt dat ze niet alleen met muziek bezig zijn. Bedoelt u dat?
Ja, dat bedoel ik. En ik bedoel dat ze ze cancelen nooit iemand omdat hij wat hij gedaan heeft, wat zijn afkomst is. Mm-hmm. En nu wel.
Ja. En dat is het verschil. Nou, daar gaan we het onder andere in deze uitzending uitgebreid over hebben. Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar het nieuws. We beginnen onze uitzending altijd met kort even terugblikken van wat is er de afgelopen dagen gebeurd. En het opvallende nieuws was dat twee lichamen van gegijzelden, van Itai Gen en van, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Joshua Loitu Molel, zijn teruggegeven door Hamas aan Israël. Ronny, we hebben nog de beelden van enkele gegijzelden wiens lichaam nog niet teruggegeven is aan Israël door Hamas. Wat doet dat met jou als je die beelden ziet en waar we eigenlijk al 2 jaar mee geconfronteerd zijn?
Nou, het is natuurlijk wel mooi dat de levende gijzelaars terug zijn gegeven. En dat ook de stoffelijke overschotten van 14 in totaal nu zijn overhandigd. Maar voor de families die nog wachten op de 6 laatste, is het natuurlijk verschrikkelijk.
Ja.
Het is sowieso wat op die 7e oktober gebeurd is, een verschrikkelijke ramp. Maar ook voor mensen die in de omgeving van die slachtoffers zitten. En dan ook nog die trage teruggave van die
lichamen. Dat eindeloos moeten wachten.
Eindeloos op soebatten en zo.
Ja. Ja.
Ik heb er heel veel respect voor die familieleden die in die strijd zijn gegaan om die gijzelaars vrij te krijgen.
Ja. Ander nieuws is van gisteren. Kazachstan die sluit zich aan bij de Abraham-akkoorden. Abraham-akkoorden die werden in 2020 gesloten met een aantal Arabische landen.
Ja.
Nu komt Kazachstan erbij. Vind je dat een goede zaak?
Ja, op zichzelf wel. Want uiteindelijk denk ik dat in dat Midden-Oosten je toch een soort samenwerking van de Arabische landen krijgt. En de moslimlanden tegen het echte gevaar Iran daar. Maar er waren natuurlijk al diplomatieke betrekkingen met Kazachstan. Dus in dat opzicht
dus
het
is ook
dat
weer
niet zo.
Nee.
Ja. Wat veel interessanter is, is dat El-Shara, de president van Syrië, deze dagen, misschien ook wel vandaag of morgen, in het Witte Huis op bezoek komt. En daar verwacht men een doorbraak tussen Israël en Syrië.
Okay.
En als Syrië daarbij komt, dan is er echt een enorme verandering in het Midden-Oosten.
Ja, maar ik begreep dat de VS daar nog een beetje de lippen of de kaken stijf op elkaar houdt daarover.
Ja, ze kunnen wel lippen op elkaar houden, maar allerlei media melden al dat Amerika een basis aan het inrichten is bij Damascus. En dat zou op zichzelf ook al nieuw zijn. En notabene met het idee dat ze IS gaan bestrijden. Nou, El-Shara weten we van dat hij al zelf eigenlijk een terreurorganisatie heeft geleid. Een islamitische terreurorganisatie.
Ja.
Dus er is een soort omkering in zijn gedachten gekomen. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk longt hij naar het Amerikaanse geld. Mm-hmm.
Maar dat is dus de president van Syrië. Ja. Dat was eerst een terreurleider. Ja. Ik denk dat mensen misschien als ze op internet wel de beelden kunnen vinden van hoe die er nog uitzag als een terrorist. Maar is dat dan wel een realistische partner in zo'n Abraham-akkoord? Want je zou zeggen, eens een terreurleider, altijd een terreurleider.
Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Hè, want er zijn wel andere voorbeelden in de geschiedenis van mensen die terroristische daden hebben gedaan. Mm-hmm. En dan vervolgens hebben afgezworen.
Ja.
Maar het is gewoon opportunisme. Ja. Ik denk dat Syrië ziet dat ze veel beter af zijn met Amerikaanse contacten en geld en contacten met Europa. En nou, kiezen ze eigen voor geld.
Ja. En ook gewoon om natuurlijk hun macht te behouden.
Ja.
Want die staat natuurlijk onder druk daar.
Ja, omdat Iran een behoorlijke slag heeft toegeslagen. En ook Syrië en ook Hezbollah en ook al die andere.
Ja, en ook vanuit het noorden natuurlijk. De Turken. En ja, ze willen graag hun regime in stand houden. Dus die pakken elke uitgestoken hand aan, dat betreft, denk ik.
Nou, de Turken zijn wel bondgenoot van het huidige Syrië. Ja. Dit is echt, Turkije begint steeds meer macht te krijgen in dat Midden-Oosten.
Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Die doen we een ander keertje.
Ja.
Ander nieuws is Israël Katz. Dat is de legerleider van Israël. Die is een campagne gestart, zo stond in de Jerusalem Post. En de campagne is bedoeld om drones te blokkeren waarmee wapens vanuit Egypte, Gaza worden binnengesmokkeld. Nu is er een staakt het vuren. In het 20-puntenplan van Trump staat dat Hamas zich moet gaan ontwapenen. Is dit dan eigenlijk een schending van dat staakt het vuren?
Ik heb geen idee. Ik vind die drones, hoeveel...
Maar er hangt wat onder, hè?
Dat begrijp ik, dat er wat onder hangt.
Ja.
Maar hoeveel wapens kan je met die drones binnenhalen? En Israël is natuurlijk best vaardig om die drones de lucht uit te schieten.
Ja.
Maar ik denk dat veel ernstiger is dat Hamas zijn wapens niet inlevert. En dat was onderdeel van het 20-puntenakkoord van Trump. Dat moet Hamas doen. Hamas moet ook uit het bestuur van Gaza, anders wordt het daar echt nooit opgelost. Mm-hmm. Zolang Hamas er zit, kan er geen vrede in Gaza zijn.
Maar
en wij willen die vrede.
Gaat Hamas wel echt weg? Want we zien ook dat het draagvlak voor Hamas toch nog steeds onder de Palestijnse bevolking best wel groot is. Gaan ze wel weg?
Ik denk dat vanuit de Palestijnse bevolking een alternatieve regering zou moeten worden gevormd. Dat staat ook in dat 20-puntenprogramma. En de druk van Europa zou daarop moeten zijn. Want we lopen wel een rode lijn demonstratie, omdat er zoveel slachtoffers tot stand zijn gevallen. En dat is ook heel erg triest. Maar ze geven de verkeerde de schuld.
Ja.
Zolang Hamas er zit, kan er geen vrede in het Midden-Oosten zijn. Gaat het elke keer weer zich herhalen.
Ja, nou ja, we zien ook, dat is gelijk een beetje het bruggetje naar ons volgende onderwerp, ook van hoe Nederland zich verhoudt tot wat er allemaal gaande is in Israël in de afgelopen 2 jaar. Er is gisteren een uitspraak geweest door het gerechtshof hier in Nederland. En de uitspraak van die gerechtshof, even samengevat, is dat de staat geen verdergaande maatregelen hoeft te nemen tegen Israël in verband met Gaza. Dus met andere woorden, de staat is recht. De procedure die was aangespannen door een belangenorganisatie, Al-Haq.
Ja.
En die zeiden van, nou, er is een genocide plaats, vindt een genocide plaats in Gaza. En de overheid die moet veel meer doen om Israël daarin dwars te zitten. Maar de rechter heeft daar een stokje voor
gestoken. Ja, dat is heel terecht, want het is niet aan de rechter om te beslissen met wie je contacten onderhoudt en wie niet. Het is aan de regering om zoiets te beslissen. En die heeft zijn eigen opportuniteitsideeën daarover. Kijk, minister van Buitenlandse Zaken is nu in Israël en hij is nu ook op de Palestijnse gebieden, op de Westbank. Ik begrijp dat hij Abbas ook daar bezoekt. Mm-hmm. Naar mijn smaak is dat volstrekte onzin om te doen. Maar,
ja, want gisteren heeft hij onder andere Neer Oz bezocht, een kibbutz, die dus geraakt is op 7 oktober. Hij heeft Herzog ontmoet, hij heeft de minister van Buitenlandse Zaken ontmoet en vandaag gaat hij dan naar de Palestijnse autoriteit. Ja. Maar jij zegt dat is niet goed.
Nou ja, weet je, kijk, maar het is niet aan de rechter om te beoordelen of hij dat wel of niet moet doen. Dat is aan ons, de kiezers, en aan de regering. Dat is niet, ik vind dat echt helemaal niks, dat hij bij Abbas op bezoek gaat. Die man zit er al 20 jaar. Wat Nederland en ook andere Europese landen zouden moeten doen, is ervoor te zorgen dat de Palestijnse autoriteit zich herpakt dat er verkiezingen plaatsvinden, dat het een democratisch iets is en niet iets wat van boven 20 jaar zit. Ja. En voor ons 20% van de Palestijnen zou nu nog op die Palestijnse autoriteit stemmen. Dat is wel heel triest.
Ja, we gaan het hebben over het Concertgebouw. Roger, deze week staat u 4 avonden lang bij het Concertgebouw. Waarom is het zo nodig om daar te staan? We hebben net al een beetje context gehad van wat er precies aan de hand is. Maar waarom staat u daar?
Ik denk dat het heel erg nodig is om onze stem te laten horen op alle gebied. Omdat ik denk dat het Concertgebouw is een soort stempel, een soort sluitstuk wat ze nu hebben besloten om een Israëlische zanger te blokkeren. Mm-hmm. Terwijl ze een contract hebben gemaakt en hij ook... Hij heeft er eerder gezongen in het nog na de 7e oktober. Mm-hmm. Heeft hij nog gezongen in het Concertgebouw.
Toen kon het wel.
Maar toen kon het wel. En ze wisten dus wie die had. Ze hebben er promotie voor gemaakt. En ze hebben hem heel demonstratief hebben ze nu gezegd, ja, het kan niet. En ze hebben bij wijze van spreken het contract verscheurd.
Ja, maar dus u, dat kan niet. Stond daar de afgelopen avonden voor de deur.
Ja, dus komt bij mijn punt. Mm-hmm. Het is... het is niet een incident, maar dit is natuurlijk al 2 jaar aan de gang. Dat kunstenaars, Joodse kunstenaars uit Israël, die worden geblokkeerd. Hun concerten worden geannuleerd. Ja. En ook Joodse kunstenaars in Nederland, die moeten zich eerst uitspreken over het Gaza-conflict. Om te kijken of ze aan de goede kant staan. Mm. En ze krijgen geen avonden, krijgen geen theaters geboekt, geen schouwburg geboekt. Op onze universiteiten... Voor de Joodse studenten, de Joodse professoren, die worden aangekeken op wat er in Gaza gebeurt. Die worden uitgesloten, buitengesloten. Die moeten zich beveiligen.
Dus het is echt een trend.
Het is een trend die er plaatsvindt. Ja. Dit is zeg maar, dit is toch het cultuurhart van Nederland. Ja. Dat is natuurlijk Amsterdam, maar dat is natuurlijk ook speciaal het Concertgebouw. Ja. En het Concertgebouw die geeft hiermee een signaal af naar alle andere theaters, naar alle andere schouwburgen. Dit moeten jullie ook doen.
Ja, ik kom zo nog eventjes terug op die bredere boycott. Daar ga ik het ook met jou over hebben, Ronnie. Maar u stond dus, Roger, voor het Concertgebouw. Het Concertgebouw heeft ook een aantal sponsors. U bent ook langs een van die sponsors gegaan. Ook met de banner waarop eigenlijk het Concertgebouw aanspreekt op wat zij hebben gedaan. Hè? Van Landschot Kempen was dat.
Het was van Landschot Kempen. Die is de hoofdsponsor van het Concertgebouw. Mm-hmm. Ze hebben nog allerlei andere sponsoren. Ik vind dat die ook aangesproken moeten worden. Die moeten ook druk uitoefenen op de directie van het Concertgebouw.
Dat dit niet kan.
Dat dit gestopt moet worden. Ja. Dus dat is ook hun verantwoordelijkheid. En als je hoofdsponsor bent, dan heb je wel een hele belangrijke functie. Ja. Dus mijns inziens, zeg maar, zou daar ook de druk vandaan moeten komen.
Mag ik er iets over zeggen? Als je bij Van Landschot bankiert, dan krijg je een vragenlijstje. Of je geld wil steken in tabaksindustrie. Mm-hmm. Of geld wil steken in wapenindustrie. Want dat raden ze af. Want dat is ethisch niet verantwoord. Maar zelf steken ze dus wel geld in een organisatie die discrimineert. Mm-hmm. En dat is ook niet verantwoord.
Dus ze moeten dit.
Ja. Precies, een concertgebouw discrimineert op grond van afkomst.
Ja.
Dus ze zouden bij zichzelf te raden moeten gaan over hun eigen ethische normen. Ze is het. Is Van Landschot en Kempen. Mm-hmm. En ze zijn dus tegen hun eigen beginselen bezig.
En daar werden ze op aangesproken. Krijgen we ook reacties van bijvoorbeeld het Concertgebouw toen u daar voor de deur stond? Of bij Van Landschot?
Ik denk dat ze heel erg verrast waren dat Pieter, mijn broer en ik daar stonden met twee banners waarin we...
Wat stond er op die banners ook alweer?
Er stond Concertgebouw 1941... voor Joden verboden, Concertgebouw 2025, voor Israëlische Joden verboden, met een vraagtekentje erachter.
Ja,
dus
maar
een
hoe,
vraag,
hoe
een vragende mensen.
En, hoe reageerden ze?
Het Concertgebouw zelf was zeer gebelgd.
Mm-hmm. Vonden ze niet
directeur
leuk.
Kwam eventjes naar buiten en ik heb zelden iemand zo zuur gezien kijken. Mm-hmm. Dus dat was goed. Want ze moeten weten waar ze mee bezig zijn. Ze moeten het ook voelen. Mm-hmm. om hun beslissing terug te draaien, want daar gaan we voor, is dat die beslissing teruggedraaid wordt. En ik vind eigenlijk, maar misschien is het nog te vroeg voor de oproep, maar ik vind dat eigenlijk alle Nederlanders, en niet de Joodse Nederlanders in de eerste plaats, maar de Nederlanders die moeten opstaan. Mm. Die moeten zeggen, dit, we laten het niet nog een keertje gebeuren, dat Joden worden buitengesloten.
Dat is de reden, wat dan ook,
de gevolgen zijn, maar... Dit kan niet. Nee. Dit is een.
Maar u stond er gisteravond, eergisteravond, samen met uw broer. Inderdaad, kreeg u ook reacties vanuit de mensen die voorbij liepen? Want bij het concertgebouw is best wel een af en aan.
Ja, een beetje chique mensen soms. Hè. Het ligt een beetje wat voor concert er was.
Wat voor reacties kreeg u?
We kregen reacties van mensen die het ermee eens waren. En mensen die afkeurend waren. Mensen die doorliepen. Mensen die wel een gesprekje aan wilden gaan. Ja, we kregen ook wel veel, een heel aantal mensen die het er, die begrepen waar het over gaat.
Ja.
En ik denk, maar er is ook een hele hoop, hè, want we stonden dan ook bij Van Lanschot campen. En er komen heel veel mensen langs, op de fiets en overal vandaan. En dan zie je wel heel veel onverschilligheid en onwetendheid. Mm-hmm. Van ja, ik ben met mijn geld verdienen bezig, met aktetasjes, weet je wel.
Val me
niet lastig, want het komt buiten mijn comfortzone.
Ja.
En ze weten er gewoon niks vanaf. Nee. Dat is eigenlijk het grootste probleem.
Ja. Ronnie, jij gaat vanavond mee, hè, naar het Concertgebouw in Amsterdam. Ga je daar ook voor de deur staan?
Ik ga zeker voor de deur staan.
Wat verwacht je daarvan?
Ik hoop dat ik daar ook mensen kan aanspreken. Ja. En op hun ethische verantwoordelijkheid kan wijzen. Uiteindelijk, je hebt het net al gezegd, je maakt onderscheid tussen mensen. Dat doet het Concertgebouw. Het idiote is, ze verdedigen zich door te zeggen, ja, hier is een hele duidelijke betrokkenheid van de IDF. Die heeft voor het IDF gezongen. Maar dat doen ze dus voor geen enkele andere artiest.
Ja.
Er wordt geen enkele andere artiest wordt er gekeken van, wat zijn je achtergronden? Heb je misschien ooit in de gevangenis gezeten? Heb je misschien ooit iemand verkracht? Of dergelijke. Iedereen mag daar in principe optreden, maar voor een Israëli wordt uitgezocht hoe dat precies zit. En hij heeft geen geweer in zijn hand gehad in de afgelopen tijd. Dus hier is echt sprake van een totaal ongelijke behandeling.
Ja.
Waarschijnlijk ook uit angst. Gisteren was er een groot concert van het Israëlisch Philharmonisch Orkest in Parijs.
Ja.
Daar hield onder leiding van Lahav Shani, de Israëlische dirigent, die in Gent is geboycott. Hè, daar mocht hij niet in. Nou, maar in Parijs hielden ze hun rug recht. Is er vuurwerk afgestoken tijdens het optreden?
Ja.
Is het Israëlisch Philharmonisch Orkest weggegaan en is teruggekomen met een enorm ovationeel applaus.
Ja.
De mensen pikken dat ook niet meer. Je moet gewoon naar mooie muziek kunnen luisteren.
Ja.
En als je niet naar Joodse componisten kan luisteren en naar Joodse uitvoerders van de muziek, dan mis je een kwart van het repertoire.
Zijn er wel eens vaker controversiële muzici of muzikanten in het Concertgebouw geweest, waar die daar wel mochten komen?
Ik dacht dat Johannes Heesters daar ooit een keer heeft opgetreden. Mm-hmm. Voor de nazi's heeft opgetreden. Maar goed, in de nazi-tijd is het zeker het geval geweest. Mm-hmm. Dan waren het niet muzikanten, maar er was Seyss Inquart, die daar een hoogst eigen persoon in 1941 heeft gepraat. Maar dat is het verleden. Kijk, dit is Concertgebouw. Maar als je kijkt naar in Amsterdam, naar Paradiso en het optreden van Bob Willen.
Die riep Death to the IDF.
To the IDF. En fuck the Zionists, we will get them in the streets. Wat natuurlijk een verschrikkelijke opruiende opmerking is.
Ja.
Dat kon. En het gemeentebestuur zei ook van, nou, we grijpen niet in. En nu wordt er dus een Israëlische zanger gecanceld. En nu zegt het gemeentebestuur, we grijpen eveneens niet in.
Mm-hmm.
Maar in het ene geval mocht hij optreden en hier mag hij niet optreden. En dat is ook een ongelijke behandeling.
Ja. Nou ja, laten we even naar de verklaring gaan van het Concertgebouw. Want ze hadden een hele verklaring op hun website gezet, ook vanwege de commotie. En ik wil daar één alinea van voorlezen. En daar mag jij dan op reageren. Ze schrijven dit. Ons besluit is op geen enkele manier ingegeven door het feit dat de kantor Joods is, Israëliër of een standaardrelatie heeft met het IDF. Tussen haakjes, bijna iedere Israëliër heeft immers die relatie. Haakjes sluiten. Het gaat ons uitsluitend om zijn actieve rol als chief cantor van het IDF, dus als hoofdzanger van het leger. Als chief cantor heeft Abramson een belangrijke rol bij het IDF en vertegenwoordigt hij het IDF bij officiële aangelegenheden. Voor het concertgebouw is het doorslaggevend dat het IDF actief betrokken is bij een controversiële oorlog en Abramson daarvan een zichtbare vertegenwoordiger is. Om die reden wil het concertgebouw wegblijven van deze controverse die losstaat van de muziek. Het is de muziek die centraal staat. Als je dit zo hoort, het klinkt toch redelijk?
Nee, dat is helemaal niet redelijk. Ze willen wegblijven van de controverse. Mm-hmm. En daarom laten ze hem niet optreden. Ja, ja, dat is wel een hele merkwaardige gevolgtrekking van wat je zegt. Mm-hmm. Als je wil wegblijven van de controverse, dan beoordeel je mensen op hun kwaliteiten. Mm-hmm. En dan laat je ze gewoon optreden. Tenzij ze oproepen tot haat, tot vernietiging van anderen, of weet ik veel, of dat ze gewelddadige acties op hun geweten hebben. Dat heeft deze man niet.
Nee.
Zijn rol bij de IDF is onder meer het trouwen van soldaten. Mm-hmm. Het bij begrafenissen, en er zijn er helaas heel wat geweest de afgelopen tijd, aanwezig zijn te zingen. Mm-hmm. Ja, dat kan je toch niet controversieel noemen. En misschien is, ik vind dat anders, maar kan je zeggen wat het Israëlische leger doet in Gaza is misschien controversieel te noemen. Maar tegelijkertijd moet men toch ook weten dat Israël degene is die is aangevallen. Dat Israël degene is die zich verdedigd heeft tegen die Hamas aanval. En dat het dan kan je dus geen enkel land meer mensen uitnodigen die zich verdedigen in een strijd.
Ja.
Dus ik vind het een objecte verklaring.
Ja.
We hadden gisteren ook.
U stond daar dus gisteren, eergisteren en vanavond ook weer, morgenavond ook weer, met een bord 1941 voor Joden verboden, 2025 voor Israëlische Joden verboden. Dat de policy is van het concept.
Met een vraagteken. Dat is een vraag aan de mensen.
Ja, waarom stelt u zo'n vraag die in relatie met de uitsluiting van de Joden in de jaren 40?
Kijk, het is een vergelijking die niet om te vergelijken met wat er is gebeurd en waar het uiteindelijk toe heeft geleid. Mm-hmm. Maar het is wederom is het buitensluiten van Joden, van Israëlische Joden en daardoor ook van heel veel Nederlandse Joden in onze samenleving. Mm-hmm. Wat Ronnie net zei, ze noemen het vuile Zionisten. Mm-hmm. En Zionisten, dat zijn tegenwoordig alle Joden in Nederland. En als je Zionist bent, dan moet je weg.
Ja.
Dus
eigenlijk een nieuwe manier om de Joden te bashen.
Dat is de nieuwe manier om de Joden te bashen.
Maar als het een geïsoleerd geval zou zijn, dan zou je misschien nog zeggen, nou, ze zijn gek bij het concertgebouw, dus daar moet je eigenlijk niet veel aandacht aan besteden. Maar het is geen geïsoleerd geval.
Nee.
We hebben hoogleraren, een Israëlische socioloog professor Ilouz, die zou praten op de Nacht van de Sociologie. Mm-hmm. Die is gecanceld door de Erasmus Universiteit. Mm-hmm. We hebben Israëlische cineasten. Die worden
mogen,
door
ITVA,
die ITVA niet in mogen. Mm-hmm. Hoewel daar het idiote is, die cineasten die zijn extreem kritisch op de Israëlische regering. En nu hebben ze geen podium meer om hun kritiek op de Israëlische regering te kunnen uiten. De Israëlische regering is heel blij met het feit dat zij dit niet mogen zeggen.
Ja, dus, maar je zegt er is sprake van een patroon.
Er is sprake van een patroon in Nederland. En dan wordt de IDF erbij gehaald en wordt gezegd, oh, dat zijn Zionisten. En Zionisme is een vorm van racisme. Apartheidspolitiek, genocide wordt erbij gehaald. Alleen maar om Israëli's te boycotten. Ja. En daar moeten we vaak tegen.
Weet je wat er ook nog, weet je, daar komt natuurlijk, er is een enorme druk ook van binnenuit op het concertgebouw.
Van binnenuit?
Ja, van binnenuit, van hun medewerker. Gisteravond kwam er een medewerker en die kwam ons even vertellen dat Israël allemaal deed, de Nakba, de genocide. Ja. En hoe vreselijk die het vond dat hij daar stond. Mm-hmm. Dat was een iemand die, denk goed van de tongriem gesneden was, maar daar, ja... Daar zwichten organisaties voor. En dat is natuurlijk wat er de hele tijd gebeurt. Er wordt druk uitgeoefend, er worden brieven geschreven. Maar ziet u ook dat patroon wat Ronnie schetst? Met bedreigingen.
Ja. Dat patroon van uitsluiting
ja,
en boycott?
Ja, dat komt. Dus dan worden directies gedwongen om hun rug recht te houden. En helaas hebben heel veel organisaties, die hebben gewoon geen ruggengraat, want die denken ja... Dat gaat me geld kosten of dat gaat me klanten kosten. Straks staan ze hier ook voor de deur, hè, zoals bij Albert Heijn. Ja. Albert Heijn houdt tot nu toe redelijk zijn rug recht. Ja. Maar ze staan daar bij al die filialen, of bij een heel aantal filialen. Dan spuiten ze maandagmorgen lijm in de sloot. Dan kunnen ze de winkel niet openen. Ja. Dat is natuurlijk heel vervelend.
Ja.
En ja, op een gegeven moment denkt dan de directie van Albert Heijn van ja, daar kan beter misschien geen Israëlisch fruit doen. Dus zo, zeg maar, die druk die de hele tijd, die boycott, die BDS... Die wordt uitgeoefend. En dat gaat niet alleen over producten, maar dat gaat ook over mensen.
Ja.
En dat gaat ook over mensen die komen uit Israël. Het gaat over handelsbetrekkingen.
Maar wat maakt deze boycott van het concertgebouw nou zo belangrijker of zo groter dan al die anderen? Want we noemen net, zeg maar, er zijn heel veel manieren van boycotten. Academisch vlak, cultureel vlak, op sportvlak.
Er gebeurt natuurlijk wel wat op het gebied van ook academische boycotten. Ik was zelf een van de organisatoren. Twee weken geleden van een tegendemonstratie, hè, omdat daar een Israëlische hoogleraar is, ook weer aan de Erasmus Universiteit. Mm-hmm. Mevrouw Kantorowicz, die wordt bedreigd. Ze is sioniste en ze is in Israël opgegroeid.
Een soort eerst intern, hè, door studenten, wordt ze helemaal zwart gemaakt. Ja. Net zoals die meneer van het concert, de zanger van het concertgebouw.
Ja, Shai
Abramson. Ja, die wordt helemaal zwart gemaakt, wordt helemaal in een bepaald daglicht gezet, maar die helemaal niet in dat frame past die helemaal niet, maar dan wordt die ingeframed en dan...
Ja. Maar precies, hè, dus daar komt dan verzet tegen, want er waren veel meer mensen om het voor haar op te nemen, als een kring om haar heen te staan. En ik denk dat deze acties ook onder het grote publiek in Nederland geen sympathie vinden. Mm-hmm. En ik denk dat wij veel krachtiger en veel meer moeten doen om die boycottacties te bestrijden. Joden laten zich niet meer in een isolement zetten.
Nee, en dat is ook de reden dat jij er vanavond gaat
dat
staan.
Dat is de reden dat ik mij daar heel erg tegenaan bemoei. Ik heb mij ook bemoeid met het pamflet wat er is. Ik denk dat wij een vuist moeten maken om te laten zien dat wij ons niet laten wegcijferen. Nee. Men hoeft niet alleen maar bang te zijn voor de radicalen onder de pro-Palestijnse organisaties. Men moet zich ook afvragen hoe de gemeenschap erop gaat reageren, de Nederlandse gemeenschap.
Ja. Roger, u noemde net al, hè, van eigenlijk vindt u dat Nederland hier tegen moet opstaan en niet zozeer dat de Joodse gemeenschap dan vanavond daar mag zijn. Je bent natuurlijk van harte welkom vanavond, Ronnie. Maar kunt u dat uitleggen? Moeten we als christenen meer doen voor onze Joodse gemeenschap?
Nou, ik denk niet alleen, ik denk sowieso als christen. Dus dat staat van buiten. Maar ik denk elke Nederlander moet daar staan.
Ja.
Het is niet... Het gaat over onze samenleving. Het gaat over onze beschaving. En als wij, zeg maar, een groep die al 2000 jaar wordt buitengesloopt op heel veel terreinen. Onze geschiedenis is niet zo heel vrij. Mogen dat niet nog een keer laten gebeuren. En we weten ook, en daarom, je vroeg net over die vergelijking. Mm-hmm. Want je kan je voorstellen dat mensen denken, ja, dat is wel een hele heftige vergelijking. Maar omdat we gewoon weten waar het mee begint en waar het toe kan leiden. En daar mag het dus niet toe leiden. Dat is de oproep, dat is de boodschap die ervan uitgaat. Dat het nu gestopt moet worden in de kiem. Wat onze koning zei op de Dam een aantal jaren geleden. Hij zei, ja, toen hij het over Auschwitz had, toen zei hij, ja, het begint met een woord. Mm-hmm. En daar begint het mee. En daar moet het ook gestopt worden.
Ja. Maar wat kunnen mensen nou doen? Want dan zitten ze thuis en denken, ja, weet je, ja, ik kan wel een pamfletje gaan uitdelen, maar wat helpt dat nou? Wat kunnen mensen nou doen om dat tij te keren, volgens u?
Kijk, ik denk, ik heb ook de standaardbrieven gelezen die het Concertgebouw terugschrijft. Als mensen uren geploeterd hebben over een brief aan het Concertgebouw.
Krijgen ze standaard antwoord terug, ja.
Wat ik zelf denk is dat het, kijk, de meeste mensen hebben een netwerk. Dus als je het Concertgebouw schrijft, dan verspreid je dat binnen je netwerk. Mm-hmm. En die verspreiden dat ook weer binnen hun netwerk. Als je echt wat wil doen en je hebt gestudeerd, schrijf de sponsoren aan. Mm-hmm. En schrijf de sponsoren aan in Amerika. Mm-hmm. Dat heeft nog wel zin, denk ik. Als je Goldman Sachs of als je de American Express of AON. Ja. Als je zegt, ja, jullie geld gaat naar de uitsluiting van Joden uit Israël. Mm-hmm. Is dat verantwoord?
Dat is zinvol om dat te doen.
Heel zinvol om dat te doen. En er moet je vroeg net, ja, waarom sta jij daar dan in met je boer in Amsterdam? Daarom staan we er. We staan er niet. Natuurlijk zijn we voor iedereen die verantwoording van ons vraagt. Die vraagt waarom we er staan en of zijn instemming daarvoor staan we. Dan staan we daar. Maar we staan daar om te laten zien. Er gebeurt hier iets wat fundamenteel zo fout is.
Ja.
Wat we ons laten gebeuren. Weet je wat mij. En dat, als je langs het Geider loopt, dat is het Joodse schooltje of het Maimonides, die worden heel zwaar bewaakt door politiebussen, de Joodse schoolkinderen, die zijn niet veilig. Dat wil toch wel iets zeggen, maar wij zijn er zo aan gewend, wij denken dat het normaal is, maar het is zoiets abnormaals, dus we moeten daar zo alert op zijn dat zeg maar die uitsluiting, dat die niet gebeurt en dat die niet gebeurt bij het Concertgebouw. En dus ja, nog even om het...
En nog even iets zeggen, want het zijn natuurlijk niet alleen maar brieven. Het is ook, ik ken heel veel mensen, ook in de Joodse gemeenschap, die vriend zijn van het Concertgebouw. Mm-hmm. Ik bedoel, er gaan nogal wat Joden naar het Concertgebouw toe.
Niet alleen maar, Joden, ook
ja, nee, Joden maar, trouwens. Maar in mijn kring, hè, dus ik zie daar altijd heel veel mensen. Ik ga er zelf ook regelmatig naartoe. Mijn vrouw heeft er vriendschap van het Concertgebouw opgezegd. Maar er zijn er heel veel meer, tientallen mensen die dat gedaan hebben. En ik denk dat je dat moet doen. Er is nog één belangrijk ding, daar wil ik echt even op aandringen. We hebben wetgeving, antidiscriminatiewetgeving. In die wetgeving staat dat je in het zakelijk verkeer geen onderscheid mag maken tussen mensen op grond van hun ras, op grond van hun levensovertuiging. Maar nationaliteit staat daar niet in. En ik vind het een taak voor de regering om nationaliteit toe te voegen in die discriminatiebepalingen.
Dus dat je niet op basis van iemand is Israëlisch per definitie kan uitsluiten.
Precies. En dat, want in de huidige samenleving is dit heel erg noodzakelijk. Mm. Want deze discussie splijt onze samenleving ook. Daar moet de regering op ingrijpen.
Ja. Ik heb nog één laatste vraag aan u. Want u wilt zo meteen graag deze uitzending afsluiten met een psalm. Maar daarvoor nog de laatste vraag. Want de meeste mensen die naar onze uitzendingen kijken zijn christenen. Wat kunnen we als christenen doen?
Ja, dat is natuurlijk een open deur. Wij gaan elke morgen natuurlijk in gebed voor Israël. Mm-hmm. En bidden in die zin ook mee met de synagogen en de psalmen. En we smeken God dat hij zich wil ontfermen. Want weet je, dat heb ik al vaker mogen zeggen, ook in deze uitzending. Het Joodse volk, dat komt wel op zijn plek. Dat gaat God voor zorgen. Maar voor ons, dat wij dit laten gebeuren, dat komt wel over ons heen. Dat als wij Israël en de Joden uitsluiten in Nederland, daar rust de vloek op, daar rust geen zegen over. En het is veel slechter voor ons als uiteindelijk het is voor het Joodse volk in Israël. Want dat zal God,
daar houdt God
zich wel mee bezig. En die zal zich daarover ontfermen. Ja. Maar voor ons is het heel slecht. Ik moet er, ja, We zijn al, de Joodse bevolking in Nederland is al zo gedecimeerd na de oorlog. Mm-hmm. Hè? En we moeten zuinig zijn en we moeten trots zijn.
En dat, dat ze er nog zijn.
En dat ze nog zijn. En de rol die ze hebben. Niet alleen op cultureel gebied of op allerlei andere gebieden. Mm-hmm. Maar ook in mijn plaats waar ik dan woon in Amersfoort. Er is een synagoge. Mm-hmm. Er wordt voor onze samenleving gebeden. Er wordt voor de koning gebeden. Er wordt voor de regering gebeden. En ik zou er niet aan moeten denken dat dat niet meer gebeurt.
Ziet u dat dan als een speciale verantwoordelijkheid speciaal voor de christenen?
Nou, dat vroeg jij. Mm-hmm. En denk dat daar ligt wel onze. Daar ligt voor mij wel een speerpunt. Ja. Maar ik denk. Dus voor gewoon, de Joden zijn de mede-Nederlanders die hier al eeuwen en eeuwen, families die hier al wonen. En we zijn er zoveel kwijtgeraakt. Nou, we moeten toch heel zuinig zijn op wie er dan nog zijn.
Ja.
Dat is toch een, en ja, dat is, dat, mm-hmm. ja.
ja. Welke psalm gaat u met ons?
Nou, ik had alleen de laatste paar versen, want ik denk dat we al eventjes aan de praat zijn.
Dat zijn we zeker, ja.
En ik vind het zo leuk om hier samen met Ronnie te mogen zitten. Ja, want wij kennen elkaar al zoveel jaren. Mm-hmm. Van, dat, ik denk, wanneer was het Sidi opgericht?
50 jaar.
Ja, zo'n beetje. Dus ja. Het is een... ja, kom ik als, nog als kleine jongen. Ja, wanneer heb jij het Sidi toen, ben je dat begonnen?
Ik ben in 76 bij het Sidi gekomen.
In 76 bij het Sidi gekomen en alle boycott. En de boycott die toen ook speelde.
Ja,
en
we hadden... Met jouw vader heb ik daar nog regelmatig contact over gehad.
Ja. Goed. Maar goed, we gaan aan de psalm beginnen. Welke psalm gaat u lezen? Ja.
Nou, ik dacht het einde van psalm 25, dat zijn maar een paar verzen. Daar staat, bewaar toch mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want bij u, dat is bij God, schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want u verwacht ik. En dan komt het vers, o God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En ik geloof dat dat elke dag, dat we dat mogen zeggen.
En dat ons gebed is voor
we weten ook dat de eeuwige, de God van Israël, over zijn volk waakt. En nou, wij... Als dat zo is, dan mogen wij toch naast hen staan.
Amen. Ja. Roger van Oort, Ronnie Naftaniel, beide dank voor jullie komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga ervoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u allerlei interessante artikelen vinden en ook onze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.